gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. 122, het eerste vers, staande.
Is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit de 25e psalm, het zesde vers. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Thank you. Gemeente, wij lezen het woord Gods allereerst uit het boek Exodus en daarna ook een gedeelte uit het boek Numeri. Eerst uit Exodus 13 vanaf vers 17 en dan uit Numeri 9 vanaf vers 15. Exodus 13, vers 17. En het is geschied, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide dat het volk niet rouwe als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. En de kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u voorzeker bezoeken, voert dan mijn beenderen met u op van hier. Alzo reisden zij uit Sukkot en zij legerden zich in Etam aan het einde van de woestijn. En de Heere toog voor hun aangezicht, desdaags in een wolkolom dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte om voort te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkolom desdaags, nog de vuurkolom desnachts niet weg van het aangezicht van het volk. En dan lezen we uit Numeri 9 vanaf vers 15... En op de dag van het oprichten van de tabernakel bedekte de wolk de tabernakel op de tent der getuigenis. En in de avond was over de tabernakel als een gedaante des vuurs tot aan de morgen. Alzo geschiedde het gedurig. De wolk bedekte die en desnachts was er een gedaante des vuurs. Maar nadat de wolk opgeheven werd van boven de tent, zo verrijsden ook daarna de kinderen Israëls. En in de plaats waar de wolk bleef, daar legerden zich de kinderen Israëls. Naar de mond des Heren verrijsden de kinderen Israëls, en naar de mond des Heren legerden ze zich. Al de dagen in welke de wolk over de tabernakel bleef, legerden zij zich. Als de wolk vele dagen over de tabernakel verbleef, zo namen de kinderen Israëls de wacht des Heren waar en verrijsden niet. Als het nu was dat de wolk weinige dagen op de tabernakel was, naar de mond des Heren legerden ze zich en naar de mond des Heren verrijsden zij. Maar was het dat de wolk van de avond tot de morgen daar was en de wolk in de morgen opgeheven werd, zo verrijsden zij. Of desdaags, of desnachts, als de wolk opgeheven werd, zo verrijsden zij. Of als de wolk twee dagen of een maand of vele dagen vertoog op de tabernakel, daarop blijvende, zo legerden zich de kinderen Israëls en verrijsden niet. En als ze verheven werd, verrijsden zij. Naar de mond des Heren legerden ze zich. En naar de mond des Heren verrijsden zij. Ze namen de wacht des Heren waar, naar de mond des Heren, door de hand van Mozes. Tot zover de schriftlezing. Laten we op deze dag waarop 12 jonge mensen belijdenis van het geloof afleggen, zelf ook als gemeente ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heren, mogen wij ons met deze kerkdienst in uw zorgen aanbevelen. Mogen wij u bidden dat u uw beschermende en bewarende handen over ons wilt uitstrekken. Dat u ook, nu er zoveel mensen zijn, zodat de kerk in alle hoeken en gaten vol is, mogen wij ervaren dat u met uw beschermende genade ook bij ons en over ons bent. En laten wij zo onder uw zorg mogen verkeren, Heren. Laten alle dingen met orde en met eerbied mogen geschieden. Laat er niets zijn dat storend zou kunnen wezen. En waar de vorst der duisternis gebruik van kan maken om de aandacht af te leiden en om deze kerkdienst te laten mislukken. Ten slotte moeten onze ogen op u de Heere geslagen zijn. En zullen we waarlijk een zegen ontvangen in spreken en in luisteren, dan kan dat immers alleen als onze verwachting waarlijk van u is. Dat geldt van ons allen. Dat geldt met name ook van deze 12 jonge mensen die op het punt staan om belijdenis in het midden der gemeente te doen. Heren, wij vragen van u dat u aan hen en aan ons allen genadig gedenken wilt, zodat waarlijk onze ogen op u de Heere geslagen mogen zijn. Zodat, zoals we dat ook vinden in een van de liederen Hamaalot, een van de pelgrimsliederen, onze ogen zijn op de Heere geslagen, totdat hij ons genadig zij. Daar lag verwachting in deze uitspraak van de dichter. Verwachting dat er een moment zou komen dat u hem genadig zou willen zijn. Dat u hem die genade ook zou willen geven en doen ervaren. En dat is het wat wij met hem nodig hebben, Heren. Als we uw woord gaan openen en gaan lezen en gaan overdenken, leid ons dan door de Pinkstergeest in alle waarheid. Ook de waarheid zoals we die beschreven vinden in datgene wat de Bijbel ons vertelt over de wolk- en vuurkolom. Daar ligt onderwijs in, Heren, en dat hebt u er zelf in gelegd. Ook voor een morgen als deze. Ook voor deze 12. Heren, doe het ons verstaan, dat onderwijs. Geef dat we het mee mogen nemen. En dat het in de praktijk van ons leven ook blijken zal dat we beseffen wat de boodschap is. Wij vragen u, Heren, werk dan met uw Heilige Geest in ons aller hart. Want of we hier nu zijn om belijdenis te doen, of dat we hier zijn nadat we al zoveel jaren geleden belijdenis een keer hebben afgelegd, of dat we hier nu zijn terwijl we misschien nog nooit gedacht hebben aan het afleggen van belijdenis, omdat dat helemaal niet in ons opkomt, omdat die dingen zo ver bij ons vandaan staan. Heren, het kan van alles en nog wat wezen. Mensen zijn verschillend en de weg die ze gaan is verschillend en de overtuigingen die ze hebben is verschillend. Maar hoe we dan ook hier zijn, Heren, één ding is duidelijk, dat laat uw woord ons tenminste zonder enige twijfel weten. We zijn allemaal op weg naar de eeuwigheid. En we moeten allemaal een keer voor u verschijnen. En we moeten allemaal een keer rekenschap afleggen van wat in dit leven gedaan en niet gedaan, gezegd en niet gezegd, gedacht en niet gedacht is. En we kunnen alleen maar voor u verschijnen, Heren, als het bloed van de Heere Jezus ons reinigt van alle zonde. Als wij achter dat bloed hebben leren schuilen, Als wij de vergevende kracht van dat bloed hebben leren kennen. Als we bereid zijn gemaakt om u, de Heere, te ontmoeten. Als we verzoend zijn met u. Als wat er tussen u en ons in lag weggenomen is. Als we vrede gevonden hebben bij u. Als u ons aangenomen hebt tot uw kinderen en erfgenamen. Heere, doordring ons allen daarvan en geef dat wij met dit besef voor ogen mogen horen naar wat u ons vanmorgen te zeggen hebt. We brengen ook allemaal onze eigen levensomstandigheden, onze zorgen, onze moeite mee. Dat geldt ook van deze 12, maar dat geldt voor ons allemaal, Heere. En onze gedachten kunnen zo gemakkelijk ook weer naar al die zorgen en die moeite terugkeren. We laten dat niet achter als we de kerk binnentreden. We nemen het mee. Het kan zomaar weer voor in onze gedachten zitten. Het kan zomaar weer zwaar op ons hart wegen. Zorgen, verdriet, teleurstellingen. Heere, geef dat we er een ogenblik overheen mogen zien. En dat wij echt, zoals we het zojuist al baden, op u mogen zien. In u is alles wat nodig is. Ook voor de moeite van het leven. Ook voor de zorgen die ons drukken. Ook voor de vragen waar we mee lopen. Ook voor de onzekerheden die er zijn. Ook voor de spanning die we moeten meemaken ten aanzien van onbeantwoorde vragen. En onbekende toekomst. Heere, wees ons genadig. En ontfermt u zich over ons. En laten we u het nogmaals mogen bidden. Dat u waar maakt wat uw woord zegt. Dat over alles wat heerlijk is. En dat mag van een kerkdienst toch ook gezegd worden. Een goddelijke beschutting is. We bidden het u om de naam. In de naam en om de verdiensten van de Heere Jezus. In de vergiffenis van al onze zonden. Amen. Wij gaan samen zingen uit de 105e psalm. Het 21ste en het 24ste vers. Psalm 105, vers 21... God breidde een wolk uit om zijn scharen bij dag te hoeden voor gevaren. En die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Gemeente, de Heere spreekt vanmorgen tot ons uit Exodus 13, de laatste twee versen, de versen 21 en 22, waar wij lezen: en de Heere toog voor hun aangezicht, desdaags in een wolkolom, dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in een vuurkolom, dat hij hen lichtte om voort te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkolom desdaags, noch de vuurkolom desnachts, niet weg van het aangezicht van het volk. Eindelijk zijn ze dan op weg, de Israëlieten. Bevrijd uit het slavenhuis van Egypte, Farao is tenslotte door de Heere zover gebracht dat hij het volk liet gaan. Dat heeft heel wat moeite gekost. Daar heeft de Heere zijn 10 plagen voor moeten zenden. En de allerverschrikkelijkste, de 10e plaag, brak als het ware Farao's onwil. En toen heeft hij het volk vrijgelaten. En nu zijn ze op weg naar Kanaan. Egypte is achter hen. Maar hoe moet dat nou? Van Egypte naar Kanaan is nog een hele reis. En hoe zullen ze die reis maken? Over een onbekend terrein. En ze weten helemaal niet wat hen daar nog te wachten zal kunnen staan. Een weg is er niet eens, want het is woestenij. Het is, zoals de Bijbel dat noemt, een huilende wildernis. En dan van meet af ook nog een keer een omweg. Want zo lazen we in het gedeelte dat aan onze tekst vooraf gaat: de Heere leidde hen niet op de meest rechtstreekse weg naar het land Kanaan. Dan zouden ze door het gebied van de Filistijnen hebben moeten trekken. En dan zouden ze al heel vroeg met oorlogsgeweld in aanraking zijn gekomen. En daar had de Heere dat volk nog niet voor over. Hij leidde hen om. Ze moesten een omweg maken. En daar had de Heere trouwens nog een andere bedoeling mee, zoals later in de geschiedenis blijkt. Want onderweg naar Kanaan moet het volk nog heel wat leren. Moeten ze van de Heere ook nog heel wat ontvangen. De Heere heeft de bedoeling om ze bij de berg Sinaï te brengen, waar hij hen zijn wet wil geven. De wet om naar te leven. De Heere wil hen daar bij de berg Sinaï ook zijn evangelie geven. In de dienst der verzoening. Als hij daar al die voorschriften gaat geven ten aanzien van het oprichten van de tabernakel en van de offers die daar bij het altaar gebracht moeten worden en al die andere bepalingen die Israël nog niet had toen ze uit Egypte trokken, maar die ze moeten hebben als ze in Kanaan aankomen. God wil hen onderweg zijn wet en evangelie leren. Ze moeten heel wat leren, ja, onderweg. Maar de vraag leeft natuurlijk wel in het hart van mensen die wat een beetje nadenken. Ja, hoe zal dat nou gaan? We zijn nou wel zover dat we vrij mogen gaan. Maar hoe gaat dat straks? En hoe komen we ooit op onze bestemming? Wie zal er ons brengen? Kan Mozes dat? Hij is in die streek niet helemaal onbekend, want hij is daar eerder in zijn leven heel wat keren geweest. Een lange tijd heeft hij daar vertoefd. Maar is Mozes daardoor in staat om de echte leidsman te zijn? En kan Mozes alle bezwaren overwinnen en alle gevaren neutraliseren? Heeft hij genoeg kennis? Heeft hij genoeg macht? Vragen genoeg. Belijdenis doen is eigenlijk net zoiets. Onderweg gaan naar Kanaan. Niet dat de garantie daarmee gegeven is dat je ook echt in Kanaan zult aankomen. Dat was met die Israëlieten ook niet het geval. Er kan onderweg ook nog van alles gebeuren. Je kunt er ook nog verongelukken. Maar als je belijdenis oprecht is, dan spreek je daarin uit dat je de reis naar Kanaan, het hemelse Kanaan, begeert te maken. Dan is dat toch de belofte die je aflegt om voortaan de Heere te dienen. Egypte achter je te laten. Of om het te zeggen met de woorden van het doopsformulier. En het wordt wel eens gezegd, belijdenis doen is de doop voor je rekening nemen. Dat is dan ook de verplichting van de doop voor je rekening nemen. Om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen. Te betrouwen en lief te hebben. En de wereld te verzaken. En je oude natuur te doden. En in een nieuw, godzalig leven te wandelen. De verplichting van je doop overnemen. Maar wat ligt er onderweg voor ons? Wat kun je verwachten? Zeker is dat je het in eigen kracht nooit kunt. Zeker is dat je je in eigen kracht, als er gevaren komen, niet kunt beschermen. Zeker is dat als de duisternis een keer invalt, je van jezelf geen licht hebt. Zeker is dat als je aan je eigen inzichten bent overgelaten, je verdwalen zult. En dus heb je en bescherming nodig, en licht, en leiding. De Heere heeft voorzien dat zijn volk Israël dat ook allemaal nodig had. En hij voorziet daar ook in die nood. Onze tekst begint met te vertellen dat de Heere voor hun aangezicht toog. Hij gaat voorop. En hij doet dat op een hele wonderlijke wijze. Hij doet dat op een manier waarop het voor het volk Israël ook nog zichtbaar wordt. Zodat ze er niet aan hoeven te twijfelen. Hij schept een grote wolk. Een grote stapelwolk. Een wolk in de vorm van een kolom. En die gaat voorop. Die wijst de weg. En onder leiding van die wolk kan het volk overdag op reis. En ze weten precies waar ze heen moeten. Gaat de wolk naar rechts, dan kunnen zij naar rechts. Gaat de wolk naar links, dan kunnen zij hem volgen naar links. En ze verdwalen niet. Volgens nummer 9, waar we in de tweede schriftlezing ook bij stilstonden, geeft die wolk precies aan waar God de reis heen leidt. En het is als het ware de mond van de Heere geworden, die wolk. Zo wordt het in nummer 9 genoemd. Naar de mond des Heeren gingen zij. Hij wijst de weg. En het wonderlijke bij die wolk is dat hij maar niet alleen een wolkkolom is, maar ook een vuurkolom. En dat is met name 's nachts merkbaar. Dan schijnt er licht in die wolk. Het is dus ook weer niet een hele gewone wolk, maar het is een apart door de Heere geschapen wolk met daarin licht omvangen. Vindt de Heere het goed? Keurt hij het nodig dat ze een keer ook 's nachts op reis gaan? Wat natuurlijk ook zijn voordelen heeft. In de woestijn waar het overdag zo vreselijk heet kan wezen. Vindt de Heere het nodig dat ze ook een keer 's nachts gaan reizen? Dan hoeven ze nog niet over de weg in te zitten en waar ze terechtkomen en of ze dan wel op het goede spoor zijn. Want dan geeft die lichtgevende wolk de weg aan. En het geheim van die wolk en van die vuurkolom is dat de Heere er zelf in is. Als we al de gegevens uit de boeken van Mozes die hierop wijzen bij elkaar nemen, en we denken ook bijvoorbeeld aan wat er in Exodus 23 vers 20 staat, dan is daar ineens niet meer sprake over de wolk, maar over de engel des Heeren die voorop gaat. De Heere gaat voorop, zegt onze tekst. De wolk en de vuurkolom wijzen de weg. De engel des Heeren gaat voorop. Het is eigenlijk allemaal in één. God is in die wolk. Die vuurkolom is het bewijs van Gods presentie. Vandaar ook dat licht in die wolk. En de Bijbel gaat die wolk noemen de Shechina. De Shechina waarin de Heere zelf aanwezig is. Hij trekt met zijn volk op. En als dan straks na de opdracht van de Heere de tabernakel gebouwd is. En als dat heiligdom van de Heere in gebruik genomen gaat worden. En als voor de eerste keer daar de offers gebracht zullen worden en de gebeden zullen opgaan. Moet u zien wat er gebeurt. Dan komt die wolk langzaam naar beneden. Die wolk als teken van de presentie Gods. En die bedekt de tabernakel. God woont daar. Onder zijn volk. Wat een genade. Is het geen rijk geschenk van de Heere aan zijn volk Israël, die wolk- en vuurkolom? Een geschenk dat ze ook nog een keer ongevraagd ontvangen hebben. Want ik kan ergens in de Bijbel lezen dat er ooit iemand zo concreet om deze weldaad van de Heere gevraagd heeft. En toch gaf God hem een bewijs van zijn grote genade. Een bewijs dat hij zijn volk lief heeft. Een bewijs dat hij de zorg voor zijn volk op zich neemt. Een bewijs dat het pure genade is als de Heere aan zijn volk denkt en ze opzoekt. Nou, je zou kunnen zeggen, hier vind je nou echt ook geïllustreerd in zo'n oud-testamentisch voorval wat mensen ook onder het nieuwe verbond, wat mensen die de stap doen die om belijdenis in het midden der gemeente af te leggen, nodig hebben. En niet alleen als je belijdenis aflegt, maar ook als je dat al jaren geleden gedaan hebt en als je weg verder gaat. Ook als je al een heel eind op de weg bent. En als je dichter en dichter bij het einde van je leven komt. Ja, je kan iedereen, zoals we hier vanmorgen met elkaar samen zijn. En zoals er ook met ons meeluisteren via de kerktelefoon, wel onder dezelfde categorie brengen. Wat wij nodig hebben, gemeente, ik zeg het nog even in het beeld van onze tekst en ik hoop het u verder uit te leggen. Wat wij nodig hebben is dat de wolk- en vuurkolom voor ons optrekt. En dat we onder de wolk mogen zijn. Ja, dat is absoluut noodzakelijk. Want wat ligt er allemaal op ons levenspad? Je kunt niet eens het eind van deze dag zien. Je weet niet eens hoe deze dag zal eindigen. En wat we voordat het avond is nog meegemaakt zouden kunnen hebben. En je weet het van morgen en van overmorgen en van over een jaar en van over 50 jaar natuurlijk al helemaal niet. Je kunt wel vermoedens hebben op grond van wat je om je heen gezien hebt. En wat je gezien hebt van mensen die in de weg van Gods inzettingen willen wandelen. En wat die dan daar allemaal tegen kunnen komen. Je kunt het misschien uit eigen waarneming ook al een klein beetje zeggen. Ook al ben je nog jong. Maar dan kun je wel weten dat christen zijn niet altijd makkelijk is. Dat christen zijn, echt serieus christen zijn. En dan bedoel ik niet de naam van een christen dragen. En meer niet. Maar echt christen zijn, toegewijd aan de Heere, gehoorzaam aan zijn wil, vertrouwend op zijn woord, dat ook een prijs met zich meebrengt. Vandaar dat de Heer Jezus dat ook gezegd heeft. Als je een toren gaat bouwen, moet je echt eerst wel uitrekenen of je dat kunt betalen. En als een koning oorlog wil voeren, dan moet hij echt eerst wel uitrekenen of hij die oorlog wel zou kunnen winnen. Of dat het misschien een stap in het donker is, waar alleen maar ellende uit voortkomt. De Heer Jezus gebruikt die twee gelijkenissen, die twee vergelijkingen, om aan te geven dat het ook voor degene die hem begeren te volgen noodzakelijk is om eerst de kosten te overrekenen. Want het kan je nogal wat kosten. Het kan je je baan kosten. Het kan ook wezen dat daardoor een baan aan je neus voorbij gaat. Het kan ook betekenen dat je bespot gaat worden. Het kan ook wezen dat je in de marge terechtkomt. Zeker in een wereld die hoe langer hoe meer seculariseert. En waarvoor het geloof geen plaats meer over is, behalve in je huiskamer en onder je eigen dak. Maar niet meer op de markt van het leven. Niet meer in het publieke leven. Het kan best wezen dat het er in de toekomst, en dan denk ik ook aan de nabije toekomst, niet gemakkelijker voor op wordt om de naam des Heren te belijden en dat consequent te doen. We hebben een tijd gehad dat het ons weinig of niks kostte. Misschien is een keer een scheve blik. Misschien is een keer een schouder ophalen van een ander. Maar verder niet zoveel. Maar het kan best wezen. De Heere heeft het gezegd. En ik zeg het niet omdat mensen daardoor ontmoedigd zouden worden. De Heere zei het ook niet. Om mensen te ontmoedigen. Maar de Heere heeft het wel gezegd. Opdat we de realiteit onder ogen zouden zien. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En al zou je van mensen nog geen last hebben, als je waarlijk de Heere zoekt te dienen en lief te hebben, moet je erop rekenen dat je wel van een onzichtbare vijand last hebt en meer krijgen kunt. Want er is er één die je het niet gunt om door het bloed van Christus gereinigd te worden. Er is er één die het je niet gunt dat je kunt zeggen, na de dood is het leven mij bereid. De duivel. Wel, er zijn verzoekingen op de weg van een christen. Er zijn beproevingen. Lees de Bijbel maar na. En of je het nou doet in het Oude of je doet het in het Nieuwe Testament, je komt er tegen dat de mensen die de Heere dienen begeren te vrezen, dat die verzoekingen en beproevingen meekomen. Je ziet het gebeuren, dat in de verzoekingen mensen afvallen, mensen het evangelie de rug toekeren. Je ziet het in de tijd van vandaag ook gebeuren, dat er ook jonge mensen, dat er ook mensen die een keer belijdenis gedaan hebben en die in dat plechtige moment hun belofte gegeven hebben, later tot een andere gedachte zijn gekomen en de zaak vaarwel gezegd hebben en er niet meer van willen weten. En daarom, wij hebben de wolk en de vuurkolom nodig. Wat is die wolk en vuurkolom? Ja, je zou kunnen zeggen dat is het woord van God. Uw woord is een lamp. Denk maar aan dat licht in die wolk voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Het is bijna hetzelfde, nietwaar? Die wolk en die vuurkolom gaf leiding op het pad, op de weg. Uw woord is mij een lamp en een licht. Wat deed die wolk nou eigenlijk voor Israël? Ik heb het u al even aangeduid, ik ga er wat breder op in. Drie dingen gaf die wolk. Bescherming. Nou, dat was hard nodig in de woestijn. Ik weet niet of u wel eens een reis door de woestijn gemaakt hebt en weet van die strakke blauwe luchten waar geen wolkje aan te zien is, en die felle, brandende zon die zonder pardon op mensen schijnt en al hun sappen als het ware wegtrekt uit hun lichaam. Wonderlijk, je leest in de geschiedenissen van Israëls woestijnreizen dat ze over van alles en nog wat klagen, die Israëlieten. Maar ze hebben nooit geklaagd over de hitte. Dat hoefden ze ook niet, want ze waren allemaal onder de wolk, zegt de schrift. God breidde een wolk uit om zijn scharen te hoeden voor gevaren. Hij heeft ze beschermd onder de wolk tegen de hitte van de zon, zodat ze niet aanmächtig bezweken, maar verder konden. Dat is al een stuk bescherming. Op een andere manier gaf de wolk ook bescherming. Moet u maar eens nalezen, ik stip het maar heel kort aan. Ik kan vanmorgen natuurlijk niet alles breed bespreken. In het volgende hoofdstuk. Als die Egyptenaren toch weer tot hun positieve zijn gekomen en even over de schrik heen zijn en Farao besluit dat hij het volk Israël achterna zal gaan. Hoe kon hij zo dwaas zijn om die slaven, die goedkope slaven, te laten gaan? Hij zal ze terughalen. En Israël ontdekt het. Als ze op een punt staan waarop ze toch al niet verder kunnen, ze staan voor de zee, dan komen ze tot de ontdekking dat achter hen het leger van Farao komt. En de schrik slaat hen om het hart. En dan zie je wat die wolk en die vuurkolom gaat doen. Dan verplaatst de Heere die wolk naar achter het leger van Israël. En dan zet de Heere die wolk neer tussen het leger van Israël aan die kant en de Egyptenaren aan de andere kant. En dan hult die wolk dat leger van Farao in de duisternis, zodat ze niet verder kunnen. Terwijl die wolk aan de andere kant het volk Israël in het licht zet, zodat ze wel verder kunnen. Ook over het pad dat de Heere intussen baant door de wateren van de zee. Gods hand in de wolk houdt de vijanden tegen. Gods rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht zijn volk in stand. Diezelfde hand, diezelfde wolk. Dat is het eerste wat die wolk bood. Bescherming, veiligheid, bewaring. En natuurlijk, die wolk, dat begrijpt ieder, geeft ook licht. Het is zo vaak donker. Het is in de woestijn zo ontzaglijk donker. Zo aardedonker, dat je geen hand voor ogen kunt zien. En als je dan toch verder moet. En als er dan toch links en rechts ongedierte loert. En je kunt het niet onderscheiden en je weet niet van welke kant het gevaar komt. Dan is licht onmisbaar. Op een wonderlijke manier zorgt God voor licht. Deze verlichting ging nooit uit. Altijd kon Israël zien waar ze waren. Zien wat er bedreigde. De wolk gaf licht. Want het was een vuurkolom. En dan, en dat is misschien wel het voornaamste, die wolk gaf ook leiding, wees ook de weg. Ik wees daar al op en daar geeft nummer 9 verdere informatie over. En dat deed die wolk feilloos. De Heere heeft zich nooit vergist. Hij vergiste zich ook niet toen hij een omweg met dat volk ging. Hij vergiste zich ook niet toen hij dat volk wel eens door diepe diepten heen leidde. Ook toen hij ze wel eens op een plaats bracht waar ze watergebrek hadden. Ook toen hij ze wel eens op een plek bracht waar ze op een andere manier gebrek gingen gevoelen. Hij vergiste zich nooit en hij was nooit weg. Het einde van de tekst laat ons zien dat de Heere de wolk en de vuurkolom geen ogenblik, geen dag, geen nacht weggenomen heeft. Zelfs niet als Israël weer eens murmureerde en klaagde en ontevreden was en tegen de Heere allerlei bezwaren had in te brengen. Hij nam zijn wolk en zijn vuurkolom niet weg. En zoals ik al zei, de leiding die van die wolk uitging, die de Heere via die wolk gaf, was feilloos. Nooit hoefden ze te vragen of ze deden het in ongeloof. En dat gebeurde ook. Maar nooit hoefden ze te vragen, gaat het wel goed? Komt deze weg wel goed uit? Raken we misschien helemaal verdwaald in de wildernis? Ze hoefden niet veel te doen. Alleen volgen. Volgen. zonder vragen. Alles wat God doet, is goed. En als ze volgen, komen ze op de bestemming. Maar voorwaarde is natuurlijk wel dat ze blijven volgen. Doen ze dat niet, gaan ze ergens anders heen, denken ze, dat is toch een betere weg, dan komen ze verkeerd uit. Dan hebben ze geen bescherming meer, dan hebben ze geen licht meer, dan hebben ze geen leiding meer. De kerkraad is gewend aan de belijdeniscategezanten, straks ook na afloop van de diensten geschenken, aandenken aan deze dag te geven. Een van de boeken van John Bunyan en het bekendste boek, en de meesten van jullie krijgen dat straks mee, is De Christen en de Christinnenreis. Nou, lees die passage maar eens als christen op een gegeven ogenblik samen met zijn reisgenoot van gedachte is dat zijpad ook wel geschikt is. Dat lijkt zo mooi, dat lijkt zo aantrekkelijk. Dat is ook wat minder ruw, dat is wat vriendelijker. Dat pad waar ze op gaan, die smalle weg die naar het hemelstad voert, die lijkt inderdaad vaak zo moeilijk begaanbaar. En dat zijpad, dat ziet er aantrekkelijker uit. En ze gaan die weg op en je weet waar ze terechtkomen. In het kasteel van reus Wanhoop. En dat zou nog hun einde zijn geweest ook, als er niet uitkomst kwam. En als Israël in de geschiedenis van Israël in de woestijn laat het ook zien, als Israël niet meer met de Heere tevreden is en met de weg des Heere tevreden is en een eigen weg begeert te gaan en zelf probeert een poging te doen om het land Kanaan te veroveren, dan eindigt dat in een grenzeloze mislukking. En als ze weigeren onder leiding van die 10 verspieders om eigenlijk de Heere nog te vertrouwen en op het woord van God te steunen, dan eindigt dat in de grootste ellende. En als zij ontevreden zijn met de beschikkingen die de Heere geeft, en als Mozes niet meer erkend wordt als de leider die door God gegeven is, maar als anderen denken dat ze dezelfde rechten als Mozes en Aaron hebben, dan eindigt dat in de grootste ellende. Als Israël maar was blijven volgen, echt alleen maar volgen, dan had het aan bescherming niet ontbroken, dan had het hen aan licht niet ontbroken en dan had het hen aan leiding niet ontbroken. En toen ze dat niet deden, volgen, toen is het gebeurd dat velen die uit Israël naar Kanaan gegaan waren, velen die Egypte achter zich gelaten hadden, toch nooit Kanaan hebben bereikt. Was dat nodig? Hadden ze maar gelet op dat wonder dat die wolk op een gegeven ogenblik op de tabernakel neerdaalde? Hadden ze maar gelet op het feit dat de Heere zijn heiligdom onder zijn volk had en dat daar zijn genadewoord verkondigd werd, elke keer, elke dag bij de offers die werden gebracht? Hadden ze er maar aan gedacht dat de Heere in zijn nederbuigende goedheid met hen mee optrok en in hun midden wilde wonen, ondanks hun zonden en hun ongerechtigheden. En dat de Heere zelf een oplossing gevonden had om die zonden en die ongerechtigheden weg te nemen, zodat zij bij hem en hij bij hen kon wonen. Hadden ze het maar bedacht dat de Heere een plaats heeft gegeven waar het schuldige hart zich voor God mag uitstorten en waar het vrede mag vinden in het bloed van het verbond. Wel, ik zou zeggen, wat wij tot nog toe gehoord hebben en waar Israël zoveel profijt van gehad heeft en had kunnen hebben en veel meer dan ze gehad hebben met de daad, is dat niet heerlijk vervuld in de Heere Jezus? Die engel des Heeren, waar ik het zo pas even over had, omdat dat in Exodus 23 genoemd wordt, is dat eigenlijk niet de oudtestamentische verschijning van de Zoon van God, de heiland die meereisde? Staat dat niet zo in de profetie? Ik denk aan Jesaja 63. moet u eens meelezen. In Jesaja 63, daar geeft de profeet op zijn manier eigenlijk ook een verslag van die woestijnreis. Vers 9. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Daar gaat die engel des Heren met hem mee. In de wolk- en vuurkolom. Daar gaat de Heer Jezus met hem mee. En in datzelfde hoofdstuk, Jesaja 63, en we hoeven maar een paar versen verder te lezen, kun je zien dat die wolk- en vuurkolom zijn vervulling ook gekregen heeft in de Heilige Geest. In de geest van Pinksteren. En daarom kun je over deze tekst ook op Pinksteren preken. Ziet u maar in vers 14. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo door die geestes hebt gij uw volk geleid, opdat ge u een heerlijke naam zoudt maken. Zowel in Christus als in de geest heeft die oud-testamentische wolk- en vuurkolom haar vervulling gevonden. En laten we het dan nog een keer samen nagaan. In Christus en in de geest geeft God zijn volk bescherming. Als er op de reis van de pelgrims verzoekingen komen en beproevingen, en als we inderdaad gaan ontdekken dat het wat kan kosten, dat het ons vrienden kan kosten, dat het ons nog veel meer kan gaan kosten, en sommigen in de wereld hebben dat al pijnlijk ervaren, en anderen zullen het mogelijk gaan ervaren. Wat heeft de mens dan om het in uit te houden? En als je dan ook nog ontdekt je eigen zwakheid, en als je ook nog erg krijgt in je eigen tekortkomingen, wat heeft Petrus nodig als Satan hem gaat siften als de tarwe? Kan hij het dan in eigen krachten redden? Hij denkt van wel. Hij zegt het ook. Heer, ik ben bereid met u zelfs de gevangenis in te gaan. Zelfs de dood in te gaan. Hij denkt dat hij het redt. Hij meent het ook nog. Hij is oprecht, gelooft u maar. Maar hij kent zichzelf zo weinig. Hij weet ook zo weinig van de duivel af. Hij weet ook zo weinig van zijn eigen zwakheid af. Wat heeft Petrus nodig? Bescherming, hoe? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En komt het niet voor in het leven van mensen die hoewel zo oprechte heren hebben leren vrezen, met Paulus de ontdekking gaan doen dat als ze gaan bidden, ze niet eens meer weten wat ze zeggen moeten. Niet weten te bidden gelijk het behoort. Je eigen nood kun je niet eens meer uitzeggen. Je eigen zorgen kun je niet eens meer bekendmaken. Je weet niet eens meer wie en waar je bent. Zo ellendig en zo arm en zo verloren kun je je voelen. Je weet het niet eens meer ordelijk tegenover de Heere te zeggen. Heeft zo'n mens het dan niet nodig? Ik denk weer aan dat woord van Paulus in Romeinen 8. Dat de geest voor zo iemand gaat bidden. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Besef dat. Besef dat. De wolk en de vuurkolom boden bescherming. En als ze vervuld zijn in Christus, dan ligt die bescherming in de voorbidding van Christus. Ik heb voor u gebeden. Anders kom je er niet door, Petrus. Anders zal de Satan je tot afval brengen. En de geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, want anders komt er niet eens een gebed meer voor de Heere. Stijgt er niet eens meer een verzuchting op naar het hemelhof. Maar de geest verstaat zijn ambt. En de geest verricht zijn werk. Ook als Gods kinderen niet meer weten te bidden, zoals het behoort. in Christus en in de geest is die wolk- en vuurkolom vervuld, want die gaf licht. En Christus zei het: ik ben het licht. En ga nou maar niet bij je eigen licht te raden. En vertrouw nou maar niet op je eigen inzicht en op je eigen verstand. De woorden God zeggen die op zijn eigen verstand vertrouwt, die is een zot. En redeneer nou maar niet van, ja, maar ik vind dit. En ik ben van mening dat. En de algemene opinie in de kerk mag zijn zus, maar ik denk er zo over. Dat is heel modern. Mensen hebben allemaal hun eigen gedachten en ze hebben allemaal hun eigen interpretatie. En ze denken dat ze het allemaal bij het rechte eind hebben. Maar een waarachtig christen weet dat hij het van zichzelf nooit bij het rechte eind heeft. En dat hij geen licht heeft. En dat hij gaan moet in het licht dat Christus is. Hij alleen. Hij en zijn geest. De geest die het verduisterde verstand verlicht. De geest die op de komst bij zijn komst in deze wereld in Jeruzalem uitgebeeld werd door dat tweede teken. Verdeelde tongen als van vuur. Geeft licht. Verdrijft de duisternis. We hebben de geest nodig bij het lezen van de Bijbel. We hebben de geest nodig bij het luisteren naar een preek. We hebben de geest nodig om de schriften te verstaan. We hebben de geest nodig waarvan de Heer Jezus gezegd heeft: hij zal u in alle waarheid leiden. We hebben de geest nodig om werkelijk te verstaan de dingen die de Heere heeft geopenbaard. En de wolk- en vuurkolom vinden in Christus en in de geest ook hun vervulling als het gaat om leiding geven. Was het niet de Heer Jezus die zei: ik ben de weg. Ik ben de weg die tot mij komt en die door mij tot God gaat. Dat is de weg die we moeten gaan. En de geest van de geest, zegt Paulus, zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Door de geest geleid worden. En dan blijft er voor zo'n mensenkind, zoals ik zo pas over de Israëlieten zei, eigenlijk niets anders over dan volgen. Je laten leiden. Dat is soms ook je laten corrigeren. Je laten terugbrengen als je toch naar links of naar rechts zou uitwijken. En we moeten het toch vaak erkennen. Is dat niet waar, u die de Heere vreest? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En wat blijft het nodig van begin tot eind altijd maar weer te bidden: Heere, waar nu heen? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, houd gij mijn band bij de handen met kracht omvat. Weest u mijn vastgeleide op het smalle pad. Altijd maar weer in afhankelijkheid tot die God, tot die Christus, tot die geest de toevlucht nemen. Want in hem, in Christus en in de Heilige Geest is alles wat de mens nodig heeft. Daarom bij hem blijven. En hem nodig hebben. En hem nodig hebben betekent natuurlijk allereerst je eigen nood kennen. Want anders heb je hem niet nodig. Pas als je je eigen nood beleeft, krijg je een helper nodig. Pas als je je eigen blindheid ziet, krijg je een leider nodig. Pas als je je eigen duisternis ziet, krijg je het licht nodig. Pas als je de gevaren ziet waar je niet tegen bestand bent, krijg je de bescherming nodig. En dan maar nooit meer zeggen, jongens en meisjes, ik zal het proberen om de Heere te dienen. dat nooit meer zeggen, want daar neemt de Heer toch geen genoegen mee. Dat is lang niet genoeg. Belijdenis doen is niet, ik zal proberen de Heer te dienen. Het is alles of niks. Een heel hart of geen hart. Onze belijdenis is geen garantie dat we in Kanaan komen, dat is het niet. Want we kunnen nog op allerlei manieren verongelukken, dat zie je in Israël ook. Maar het komt er nou op aan of je bij de Heere een plaatsje zoekt. En of je bij de Heere altijd weer een plaatsje zoekt. En of je bij de Heere altijd weer een schuilplaats hebt. En of je dat inderdaad beseft, Heere, u moet me beschermen, want anders komt het niet goed. U moet me licht geven, want anders verdwaal ik. U moet me leiden, want anders dan kom ik toch op het verkeerde pad terecht. En steeds weer die plek opzoeken waar die wolk is neergedaald. Waar dat offer van Christus bekendgemaakt wordt. Waar de weg der verzoening geopenbaard wordt. Waar de Heere vrede wil schenken op grond van het bloed van Christus. Rijke voorziening heeft de Heere aan zijn volk Israël gegeven. En het is nog beschikbaar. God is niet veranderd. Het genadekarakter van de Heere is niet veranderd. En die tot hem vlucht en die bij hem schuilt en die op hem hoopt en op hem betrouwt. Hij komt niet bedrogen uit. Dus dan maar veel bidden om die wolk en die vuurkolom. En veel pleiten op de woorden Gods in de Bijbel die daarover spreken. Ik hoop jullie straks allemaal een persoonlijke tekst mee te geven. En ze wijzen allemaal eigenlijk in dezezelfde richting. Of in de vorm van een gebed. Of in de vorm van een belofte. Maar daar moet je het zoeken. En daar zul je het vinden. Amen. Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Jullie verzoeken op te staan. Een moment waar je naar uitgekeken hebt en waar je tegenop gezien hebt, denk ik. Naar uitgekeken, want je hebt er een hele winter eigenlijk je op voor kunnen bereiden. En we hebben elkaar geregeld ontmoet rondom het woord van God. En we hebben het onderwijs uit het woord en de leer van de kerk met elkaar mogen bespreken. En langzamerhand ga je je dan ook meer en meer realiseren dat je dat mee ook gedaan hebt met het oog op deze dag. En toen we eenmaal de datum vastgesteld hadden dat we naar deze dag zouden streven als de dag van de belijdenis, toen heb je je langzamerhand er nog veel meer op kunnen oriënteren. En er zal best wel eens een verlangen naar deze dag geweest zijn. Zeker als in je hart de keus gevallen is om oprecht de Heere te dienen. En Egypte achter je te laten en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Maar je kunt je ook heel erg voorstellen dat je tegen zo'n dag opziet, want het is maar een kort woord, nietwaar? En je hebt het heel betrekkelijk snel gezegd. Je mag het natuurlijk niet gedachteloos zeggen. Maar zelfs als je het niet gedachteloos zegt, dan is het nog zo gebeurd. Maar het heeft nogal wat consequenties. Het is een woord in de vorm van een belofte. En een belofte moet vervuld worden. En niet alleen vandaag, want dat is betrekkelijk makkelijk om vandaag de belofte af te leggen. Ik bedoel, zo gemakkelijk. Je hebt hier geen mensen die je vijandig gezind zijn. Je hebt geen mensen die je straks opwachten en die gelijk beginnen met je te spotten. Je hebt mensen die met je meeleven, die biddend om je heen staan. Dat maakt het vandaag wel een stuk gemakkelijker. Maar morgen en overmorgen sta je in een andere omgeving. En je komt er ook achter dat je hart een boos en verdorven hart is. Ook al ligt er de goede keus in. En je komt erachter dat ja zeggen en ja doen toch twee verschillende dingen zijn. En daarom kun je tegen zo'n dag ook opzien. Daarnaar verlangen, daarnaar uitzien, er tegen opzien. Naar omhoog zien. Want je zegt het tegen de Heere. In het bijzijn van vele getuigen, maar je zegt het wel tegen de Heere. Gods oren zijn open als jullie je ja-woord spreken. En laat dat ja-woord van jullie dan maar eigenlijk de vorm van een gebed aannemen. Heere, ik zeg het nou wel, maar geeft u me alstublieft genade en kracht om het te doen. Om niet een mondbelijder te zijn en meer niet, maar om het met het hart te zijn en met de daad te wezen. Laat je belijdenis maar tegelijkertijd een gebed zijn. Een gebed tot die God voor wiens oren je ja zegt. Een gebed tot die God die alles moet geven. Bescherming, licht, leiding. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onze kerken, voor zover ge die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift. Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat ge in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Dat zijn de vragen. En nu vraag ik jullie antwoord. Gerrit Marinus Butt. Wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Renate Elisabeth van Dieren. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Johanneke Wilhelmina Droger. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht gedurig. Nicolaas Isaac Koessen. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leren. Hubert Johannes de Hek. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Sjoukje Jacqueline Struik. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Adriana Maria van der Hel. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Christina Hogendijk. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Margje Hogendijk. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Gerarda Adriana Rottier. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Johannes Pieter de Wit. En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Pieter Nelly de Wit Vijfhuizen. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Laten we staande zingen. Dat zere zegen op u daal. Barmhartige God, wij willen uw heilig aangezicht nogmaals zoeken om uw naam te danken. Allereerst voor wat u tot ons wilde zeggen. Dat is veel belangrijker nog dan wat wij mensen ooit zouden kunnen zeggen, want ons woord kan hooguit een antwoord zijn. Maar een antwoord komt altijd na een eerder gesproken woord van de andere kant. En dat was er vanmorgen, heren. Uw woord. En uw woord is een lamp voor de voet en een licht op het pad. Uw woord geeft opening en licht. Uw woord is het waarachtige en het betrouwbare, want het is uw woord. En we danken u ervoor, heren, dat we dat kregen. Dat we dat al in onze handen hebben gekregen en dat we dat ook in de prediking mogen ontvangen, ook vanmorgen weer. U wees de weg. U wees aan hoe het moet. U wees aan hoe het alleen maar goed kan gaan. U wees ook aan hoe het fout gaat. Wanneer het fout gaat. Wanneer we omkomen. Wanneer we verloren zijn en verloren blijven. U wees de weg. U wees op de Heer Jezus. U wees op de Heilige Geest. En u wees er ons op dat en in Christus en in de Geest de bescherming is die we nodig hebben. En het licht dat we niet missen kunnen. En de leiding die we niet ontberen kunnen. U hebt ons uw woord gegeven, Heere. En daarin uw gewilligheid aangeboden. De wolk en de vuurkolom ging Israël voor. En ze hadden er niet eens om gevraagd. En u hebt ons vanmorgen dit weg ook gewezen. Ook deze 12. Zo alleen kan het. Zo alleen zullen ze hun ja-woord ook waar kunnen maken. Zo alleen zullen ze het ook kunnen beleven. Ze moeten bij u, Heer Jezus, zijn. Ze moeten bij u, Heilige Geest, zijn. En ze moeten hun leven aan u toewijden. U volgen. U volgen. Hoe de weg ook is. U volgen. Als de beproevingen er zijn. Als de duisternissen komen. Als ze met zichzelf in aanraking komen. Als ze de zonden ontdekken. Enzovoort, enzovoort. Heren, leidt u hen. Trekt u met hen op. Gaat u met hen mee. We danken u ook voor hun woord. Voor hun woord. Voor hun ja-woord. Vrijwillig gesproken. Als een gelofte. Voor uw oren uitgesproken. In het midden van vele getuigen. Heren, u bracht hen zover. U legde dat in hun hart. Laat het oprecht zijn. Laat het ook blijken dat het oprecht is. En dat het hoe langer hoe meer werkelijkheid en waarheid voor hen zal zijn. Laten ze Egypte echt achter zich laten. Laten ze de wereld verzaken. Laten ze hun oude natuur werkelijk mogen kruisigen. Laten ze in een nieuw, godzalig leven wandelen. Ze hebben er uw geest zo bij nodig. En we gaan het straks met hen biddend nog zingen ook. Och, schonkt gij ons en mij en hen en allemaal de hulp van uw geest. Mocht die hen op hun paden tot een leidsman strekken. Heren, wij willen u met hen uw naam danken voor de dingen die ze in hun jeugd hebben meegekregen. In verschillende opzichten hebben hun ouders er ook een bijdrage aan geleverd om hun kinderen in deze dingen op te voeden en te voor te gaan en te onderwijzen. Wij bidden van u, Heren, geef dat het ook voor degene om hen heen een dag van vreugde mag zijn. Maar niet een dag waarop we een eindpunt bereikten. Een dag waarop we als het ware aan een nieuw begin staan. Om nu ook samen met en voor hen gedurig uw aangezicht te zoeken. En laat het zo ook in de gemeente beleefd worden, Heren. Als deze 12 toetreden tot de rentekringen van de beleidende leden. Laten ze ontvangen worden in het midden der gemeente en omringd door het gebed. Heren, vergeef genadig al onze zonden en scheld ons kwijt alles wat wij misdeden. Ook als er verkeerdheden in het heiligdom zijn. Ook als er in datgene wat vanmorgen gedaan, gezegd, gedacht is, verkeerdheid was. Verzoen het door het bloed van de Heere Jezus en maak ons oprecht voor uw aangezicht. Hoor ons uit genade. Amen. We zingen tenslotte uit de 119e psalm en daarvan het derde vers. 119, vers 3. dat ik u de zegen opleg in de naam des Heren. Even nog dit verzoek op dat alles verder ook in goede orde zal verlopen. De paden moeten natuurlijk leeg zijn, willen de mensen op een fatsoenlijke manier naar huis kunnen. En in de paden hier en daar en in de zijpaden staan stoelen. Zou ik degene die op een stoel zitten in dat zijpad en daar ook aan dat zijpad mogen vragen om met hun stoel eerst, voordat de gemeente vertrekt, achter de kerk uit te lopen en daar worden de stoelen in ontvangst genomen en dan is dat pad vrij. Dus die linkerkant naar achteren. En als u misschien niet in staat bent om zelf uw stoel te nemen, dan is er wel iemand in de buurt die het voor u doen wil, ongetwijfeld. Wat deze kant van de kerk betreft, van mij rechts, de vraag of u met uw stoel hierheen wilt komen en uw stoel hier in het verenigingsgebouw wilt afgeven. En pas als de paden leeg zijn, dus dat geldt van de zijpaden en van die lange paden in alle gevallen, dat pas als de paden leeg zijn, dan verzoek ik de gemeente uit de banken ook ordelijk weg te gaan. We zijn dankbaar dat de Heere alles tot nog toe met goede orde deed verlopen. Laat ook het uitgaan van de kerk zo mogen zijn. Ga dan nu heen en draagt met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en geven u genade. De Heere verheffen u zijn aangezicht over u en geven u zijn zegen. Amen.